vanochtend tijdens de koffie een uitgerekend goed moment om je even af te vragen waar je mee bezig bent, kwamen we op de toekomstvisie. Ik denk dat we ons daar nauwelijks bewust van zijn, dat we een toekomstvisie hebben. En dat we veel dingen die in de wereld gebeuren, aan de hand daarvan beoordelen. En het is natuurlijk heel erg de vraag of die toekomstvisie die we hebben, of die ook enige reden van werkelijkheid heeft. Ik denk het eigenlijk niet. Maar het is gewoon een feit, een toekomstvisie hebben. En die toekomstvisie die maakt dat we een heleboel dingen zus en zo interpreteren. Dus de vraag is eigenlijk, kun je daarvan bewust worden dat je dat hebt, een toekomstvisie hebt? Dat is een kanjer van een vraag hoor. Je krijgt dagelijks krijg je berichten binnen. De meeste mensen hebben een computer en ook nog wel een mobieltje. En staan dus in voortdurend contact met wat er al door aan het gebeuren is. Ook de snelheid waarmee de techniek dus zich ontwikkelt. Elke maand komt er wel iets nieuws uit voor computers. En eigenlijk, als je een computer gekocht hebt, dan is die een paar dagen later al verouderd. Beïnvloedt dat je? Denk het wel. Maakt dat je het gevoel hebt dat je bij moet blijven. En als je niet bijblijft, ja, dan merk je soms dat dat heel erg vervelend is. Dat iets wat je doen wil gewoon niet gaat, omdat het alweer veranderd is. Dat er een virus is wat je belaagt. Ik denk dat wij in het algemeen ons weinig bewust zijn hoe we onbedoeld bespeeld worden door de gang van zaken die er is en dat onze toekomstvisie daardoor ook heel erg beïnvloed wordt. En daarachter zit natuurlijk nog eens extra dat we vinden dat we het goed moeten doen, in overeenstemming met die toekomstvisie. En dat het vlug gaat. Dat je je niet kunt permitteren om er dus rustig bij stil te staan. Dus te kijken wat er gebeurd is en wat gisteren even heel duidelijk naar voren werd gebracht. Dat is dat zo'n toekomstvisie die niet in contact staat met de werkelijkheid grote rampen kan veroorzaken. Kamikazevliegers, wat monniken waren. Die dus die hele opleiding die ze gehad hadden, jaren en jaren lang, plotseling loslieten omdat de keizer vond dat ze erg geschikt waren om zelf moordcommando's uit te voeren. Dat is heel concreet. Maar minder concreet is natuurlijk geldt het voor ons allemaal. We zijn op een bepaalde manier opgegroeid. We hebben bepaalde informatie gekregen. We hebben die informatie voor zover dat kon verwerkt. We hebben een levensvisie, een toekomstvisie. En aan de hand daarvan leven we. En die toekomstvisie, die is dus mensengedachte. Mensengedachte gebouwd op het verleden, wat zus en zo gegaan is. En je hebt natuurlijk de kosmische werkelijkheid, die ook in beweging is. Die dus ook een ergens naartoe gaat. De wetenschap, die probeert dat te ontraadselen. Waar gaat dat naartoe? Ik had het er gisteren al over. Discrepantie tussen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica. Eén is lineair, de andere is golf. En zoals de stand van zaken nu is, weten we nog altijd niet of die twee verzoend kunnen worden, waardoor we een all-over theorie zouden hebben, zoals het in de kosmos gaat. En dat wat in de kosmos gaat gebeuren, beïnvloedt ons natuurlijk ook. Het is wel een lange weg, maar het gebeurt. En hoe past dat in onze toekomstvisie, onze menselijke toekomstvisie? Het is echt interessant om daarbij stil te staan. En als je dat doet, en dat is misschien het belangrijkste wat er gebeuren kan, als je dat doet, ga je een beetje vriendelijk twijfelen aan je toekomstvisie. Je toekomstvisie die ook bepaald wordt door de moeilijkheden die je op een bepaald moment hebt. Ja, iemand die ziet dat iemand waarvan die heel veel houdt, met een snertgang de afgrond ingaat, die kan zich niet interesseren voor kosmische gang van zaken. Dat moet eerst opgelost worden. En je bent allemaal geneigd om daarin handelend op te treden. En dan kom je misschien op een bepaald moment, als het heel erg ongunstig is, tot de conclusie dat je er eigenlijk niks aan kunt doen. Dat je alleen de pijn in je hart hebt van die mens die naar de knoppen gaat, naar jouw gevoel. Maar dat gevoel is ook rechtlijnig. Je ziet op een bepaald moment wat er aan het gebeuren is. En je denkt, nou dat zal wel zo lopen. Maar je weet het niet. Er kan altijd iets gebeuren wat het anders maakt. Om dat in te zien, dat is niet niks. Je hete adem van het verlies zit je in je nek. Dan kan iemand die langskomt en die merkt hoe het voor je is, die kan wel allerlei adviezen geven. Maar dat is aan de kant, hè. Het is niet wat je verteert eigenlijk op dat moment. En dat is heel extreem ons leven. Gelukkig zijn we niet altijd in zo'n positie, zo'n desperate positie. Maar het is wel zo dat we, dat elke handeling van ons invloed heeft. Dus die ongelooflijke verantwoordelijkheid geldt voor ons iedereen. Alleen zo iemand die ik daarnet beschreef, die voelt het dus heel erg. Die vraagt zich natuurlijk af, wat moet ik doen? Kan ik die mens maar loslaten? Kan ik hem maar zichzelf laten vernietigen? Dat zijn de vragen waar je mee zit. En kun je dan je eigen beperkte positie zien? Zien dat je maar heel weinig kunt doen. Dat je eigenlijk alleen nog maar over hebt, echt alleen maar over hebt, dat je van die mens blijft houden. Dat is niet eenvoudig. Want wat in je opkomt is ook verwijt. Je hebt het zo goed geprobeerd en het lukt niet. Kun je dat verwijt zien terwijl je lief hebt? Tenminste, dat denk je. Maar liefhebben is een enorm iets. Dat vraagt zoveel van je dat je dat nauwelijks op kunt brengen. Wij zijn zo gebouwd dat we altijd het resultaat willen zien van ons liefhebben. Dat klinkt een beetje cynisch, maar het is zo. Kun je liefhebben zonder aan een resultaat te denken? Is dat mogelijk? Is dat menselijk mogelijk? Je moet er in je leven voorbeelden van gezien hebben dat het mogelijk is om ja te kunnen zeggen. Maar als je dat niet tegengekomen bent, dan is het een kanjer van een uitdaging. Om dat heel nauwkeurig bij jezelf te constateren. En dan niet jezelf tegelijkertijd te verwijten. Te zeggen, oh, zo zit het dus bij mezelf. Zo en niet anders. Dat is in een nutshell waar de hele wereld voor staat. Je geïsoleerde positie op te geven. Je idee over de toekomst. Je zelfbeeld. Dat je dat allemaal in twijfel trekt. In twijfel in de zin van dat het misschien niet zo is. Ook al heb je daar bijna je leven lang mee geleefd. Omdat je dat vrijwillig opgeeft. Je zegt, ik moet opnieuw beginnen. En vooral als je ouder bent, is dat niet eenvoudig. Ze zeggen altijd, ja, oudere mens is wijs. Ik geloof er niks van. Nee. Het kan zijn dat hij wijs geworden is. Maar dan moet hij meestal een aantal flinke klappen gekregen hebben. Zodat zijn zelfbeeld, zijn wereldbeeld, een gruzelement is geslagen. Anders kan hij er eindeloos over blijven denken hoe het gaan zal, afstandelijk, geïsoleerd, veilig, veilig voor wat er gebeurt. Ik herinner me nog dat een oude wijze man, voor mij een heilige, in het kamp kwam. En die kwam toevallig in mijn barak. Maar ik had natuurlijk al allerlei mensen binnen zien komen. Het waren, de meesten waren bang. Wat zou er nou gebeuren? Waar zouden ze komen? Ze wisten meestal wel dat je op een matje kwam. 80 centimeter breed. 2 meter lang, dat was jouw leefruimte, op een betonnen vloer. Maar hoe zou dat zijn? Ze hadden verhalen gehoord van wandluizen, die je zo te pakken konden nemen dat je allerlei zweren overhield. Dus dat was wat de meesten meebrachten. Onzekerheid, angst, op hun hoede. Maar deze man kwam binnen en toevallig had ik hem als klein jongetje al ontmoet. We kenden me, maar hij was eigenlijk blij dat hij me zag. Hij vroeg hem hoe het met me ging. Geen angst, geen geduvel. Ik kreeg een matje naast me. En ik had toevallig een la, en daar kon hij zijn weinige spulletjes die hij had, die kon hij erin doen. En het eerste wat hij zei, dat was, nou, dat is een geweldige kans, hè, dan kunnen we een gesprek hebben, waar we destijds in zijn blijven steken. Totaal anders. Gewoon, dit is de situatie waar ik in ben gekomen. Ik was 92. En wat is er positiefs? Wat kan er gebeuren? Dus niet al die andere dingen. Maar het heeft zich voortgezet. Hij heeft maar 5 maanden geleefd. Daar is hij gestorven. In het kamp. Maar het was zo, die man was zo in het moment, dat al gauw mensen van hem hoorden uit andere barakken. En die kwamen dus met vragen, die waren bang, waren boos, hadden een geweldige haat. En die kwamen bij hem om iets te vragen, maar ze kwamen daar nooit aan toe. Want als hij daar zat en ze zaten daar, dan was het plotseling weg. Alles wat ze te vragen hadden was weg. Niks. Ze bleven rustig zitten. Ik mocht op de uitkijk staan voor als de Japanner misschien kwam. Want het was natuurlijk verboden. En na een poos, zou ik haast oneerbiedig zeggen, waren ze verzadigd en gingen ze naar de barak terug. Maar waren alle problemen weer terug. Dat zegt iets dus over je staat van zijn, wat die vermag. En ik vertel dit niet omdat je denkt dat je zo moet worden, want dat kan niet. Je kunt alleen maar je eigen leven proberen zo volledig mogelijk te leven. Maar het is alleen een aanduiding dat het mogelijk is. Dit is dus niet uit een boek. Dit is mijn eigen ervaring. Ik heb mezelf bijgewezen. Het meest indrukwekkende was toen die man stierf. Die gewoon tegen me zei, vanmiddag om zo en zo laat, dan ga ik naar de andere kant. Het is met mijn lichaam blijkbaar afgelopen. Het zou prettig zijn als je erbij was. Niks verder. Dus het is mogelijk om hier te leven en tegelijkertijd te beseffen terwijl je dit lichaam nog hebt, dat je eigenlijk iets anders bent. De totale mens die je bent, en dat geldt voor ons allemaal, niet alleen voor die heilige van 92. Die totale mens sterft niet met het lichaam, waar het al die tijd in geweest is. En daar kun je dus bewust van worden. Je kunt je bewust worden dat je dus, behalve alles wat je kent, want dat is heel veel, dat je nog iets anders bent. En dat dat iets anders eigenlijk het bepalende is in je leven. Of je ervan bewust bent of niet, maar dat is zo. Of je in de grond van de zaak, en dat is nog maar een flauwe afspiegeling, altijd beseft dat je de verbinding nog niet gemaakt hebt. Dat je nog helemaal opgesloten bent in dat bekende leven. Met alles wat dat bevat. De mogelijkheden, de onmogelijkheden, het verdriet, de blijdschap, de voldoening, teleurstelling. En dat het weten daarvan heel belangrijk is. Een van de weinige dingen die echt belangrijk zijn, dat je dat weet voor jezelf. Al is het maar, omdat ik het toevallig zeg, zijn natuurlijk miljoenen mensen die dit al gezegd hebben. Ik ben in precies dezelfde positie als jullie. Ik kan me daarvan bewust worden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik er aandacht aan moet geven. Aandacht is eigenlijk de sleutel van alles. Kun je aandacht geven? Zuivere aandacht. Aandacht wil zeggen dat je alleen maar waarneemt. Zonder vooraf te bepalen wat je wil waarnemen. Want daar zit de grote angel. Dat je alleen maar waarneemt. En dat je niet weet wat dat zal zijn. Misschien is het een vreselijke, verschrikkelijke tijding. Kan best. Kan best hoor. Vergis je niet. We denken altijd dat dat die totale mens, dat dat een soort van heilige is, iemand die bevrijd is, die verlicht is. Maar mijn hola, dat is niet zo. Je kunt er soms heel erg van schrikken. Als je plotseling die andere werkelijkheid beseft. Dan maak je plotseling duidelijk wat je hebt lopen kriebelen eigenlijk. Krassen in een wand, in een rotswand. Die natuurlijk alleen maar een krasje vertoont. Die rotswand die blijft, de werkelijkheid. Massief. Alles beheersen. Dus kun je jezelf weggeven, want daar komt het op neer. Kun je jezelf weggeven zoals je bent. En afwachten wat dat inzicht in de grote werkelijkheid je brengt. Want je kunt het ook proberen en iets verwachten en dan lukt het niet. En kun je beseffen dat je iets verwacht. Want als je iets verwacht, dan is het onmogelijk. Dus kun je je bezighouden met iets wat volstrekt onbekend is. Dat is heel moeilijk. En misschien moet ik dat niet zeggen, want dan denk je, nou ja, dat is voor mij niet weggelegd. Maar het is wel zo. Want ja, je zit in een geweldig keurslijf. Hoe dan ook. Soms van een geloof. Soms van een idee. Soms van een ideologie. Soms van een verwachting. En kun je dat allemaal beseffen? Dat dat zo is. En dan niet het bijltje erbij neerleggen en zeggen, nou ja, dan kan het niet. Gewoon vertrouwen hebben dat als jij je weggeeft, dat er dan iets gebeuren kan. Je weet niet wat. Maar er kan iets gebeuren. En dat is heel erg nodig dat dat gebeurt. Dat is de enige redding van de wereld. Dat dat in jou gebeurt. Want jij bent een mens onder de mensen. Je bent een lid van de mensheid. Dus als daar iets gebeurt, verandert er in het. Mogelijkheid van de mensheid iets. Het is misschien een vreemde gedachte, maar het is wel zo. En kun je daarmee leven? Kun je jezelf accepteren met al je gekkigheden en gebreken en kleine, grote idealen. Kun je jezelf accepteren en zeggen, oké, dat ben ik maar. Maar het is niet alles. Dat is het meest belangrijke, dat je dat oprecht kunt zeggen. Het is niet alles. En ik weet niet of ik het ooit kan beseffen. Dat is wat, maar toch, ik stel me open, wat je daarbij ook voor ogen staat. Dat is toch uiteindelijk waar het in die meditatie om draait, dat je geopend wordt. christelijke geschriften wordt dat de genade genoemd. Het is misschien het beste wat je ervan kunt zeggen. Het is iets wat gebeurt buiten jouw toedoen. Je hebt er niets aan gedaan. Ja, je hebt er aandacht aan gegeven. Maar dat is ook alles. Maar dat is geen garantie dat die grote, dat grote mysterie dat alle werelden omvat jou bereikt. Dat is geen garantie. Maar het is de enige mogelijkheid. Eigenlijk betekent het dat je op dat moment uit de tijd stapt. De tijd die ons, die maakt dat alles een geschiedenis heeft. Dat iets gebeurd is. In de herinnering wordt opgenomen. Zich in jou voortzet. Dat is de tijd. En soms, dan verlaat je de drie dimensies en komt er een vierde dimensie. Maar we weten nu dat er veel meer dimensies zijn. Dus die reis naar de werkelijkheid is onoverzienbaar. Zeker voor ons tijdsbewustzijn. Maar je kunt natuurlijk zeggen, waarom moet ik me daarmee bezighouden? Er is al zoveel hier te doen. Nou, dat is zo. En dat blijft ook gewoon. Ook als je je dus hiermee bezighoudt. Als je de moed hebt om dit te doen, dan blijft al dat andere, dat blijft gewoon bestaan. Alle kleine dingen die toch nodig zijn. Dat is wat gebeuren kan en eigenlijk wat gebeuren moet. Nee, dus echt mediteren. En er zijn heel eenvoudige dingen die daarbij kunnen, we kunnen helpen. Dat je de goede houding inneemt. Dat je je bewust wordt van de adem. Dat je de verandering in de adem opmerkt. Zonder daar onmiddellijk een conclusie aan te verbinden. Te denken dat het goed is of dat het niet goed is. Als je die eerste leerredes van de Boeddha leest, dan valt het je op dat hij zegt, ja kijk, dit kan gebeuren en dat kan gebeuren en dat kan gebeuren. Dat is allemaal oké. Dus niks, het een is niet beter dan het ander. Maar alleen word je er helemaal bewust van. Dat is het enige wat belangrijk is. Nou, en we weten, we hebben nu de vier edele waarheden en het achtvoudig pad. Heer, mijn tijd is nogal wat. Maar is het zo ingewikkeld? Dan mag je best vraagtekens bijzetten. Nico Tiedeman, die collega van me, zen leraar, hij is nu zelf zen meester. Die is nu naar India geweest en heeft al die plaatsen bezocht waar de Boeddha dus langs geweest is. En die is tot ontdekking gekomen dat wat hij altijd dacht, dat dat helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Wat hij daar dus op die plekken te weten is gekomen, is veel revolutionairder dan hij ooit heeft kunnen denken. Het geeft aldoor aan dat je niet af moet laten om te ontdekken wat echt werkelijk is gebeurd. En wat er daarna bij verzonnen is. Heel begrijpelijk, Want alles wil graag tot een organisatie behoren en in de machtsstructuur. Want dan heb je hiërarchie en dan is de een meer dan de ander. En dat is gewoon menselijk. Zo zit de maatschappij in elkaar, maar zo zitten ook de religieuze systemen in elkaar. En kun je dat zien, en kun je dan niet zo. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, nou, allemaal onzin. Het is geen onzin, maar je moet ontdekken wat nou daaronder eigenlijk de werkelijkheid is. Die er in de vertaling dan zo en zo uitziet. En je hebt alleen maar jezelf. Je eigen ervaring, je eigen leven, je eigen gedachten. En daar moet je het mee doen. Maar je kunt dus kritisch zijn, twijfelen. En je blijven afvragen, ja maar, is dat het einde? En die vooruitgang die ik me dacht, is dat echt, heeft dat echt enige werkelijkheid? Dat is een moeilijk iets, als je dat tegen jezelf zegt. Want je wilt toch een beetje zekerheid, hè. Kun je nou echt in de onzekerheid leven? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Dus zoals ik aan het begin zei, iemand die naar de afgrond gaat en waar je niks meer aan kunt doen, dat weet je heel zeker. Kun je niet laten gaan en blijven liefhebben. Dat is het enige wat dan nog kan. Dat is heel moeilijk. Want dat betekent dat je eigenlijk je hele leven wat je tot nu toe geleefd hebt, dat je dat opgeeft. En dat je dat overlaat aan het onbekende. En de enige die jou kan helpen, dat is iemand die bereid is om naar je te luisteren. Want dat is eigenlijk de diepste waarheid. Dat je ervaart dat er iemand naast je gaat die je belangrijk genoeg vindt om naar je te luisteren in je vertwijfeling vaak, zoals het voor een stervende heel belangrijk is dat degene die hem begeleidt hem niet tegenhoudt, en dat is voor nabestaanden heel moeilijk, dat je iemand dus volledig laat gaan. Dat je dat ook zegt. Ik herinner me altijd dat wat Dirk hem vertelde. Hij had een hele goede vriend. Die was terminaal. En alle mensen om hem heen, ook de doktoren, die zeiden, ja, misschien kan het toch nog wel in orde komen. Dirk ging op een ochtend naar me toe, die zei, Karel, je weet dat je doodgaat, hè? Het was een bevrijding voor hem. Voor Karel was het een bevrijding. Eindelijk iemand was die zei, daar sta je voor. Dan hebben ze nog een heel lang gesprek gehad met elkaar. En hij is heel vredig, is die overleden. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd dat je de werkelijkheid erkent. Dat je daar niet aan morrelt. En dat doen wij natuurlijk op grote schaal op het ogenblik. Met dat eindeloze rekken van het leven. Terwijl de mens die het aangaat er al lang genoeg van heeft. Kunnen we dat beëindigen, al is het maar alleen maar voor onszelf. We kunnen natuurlijk niet in de structuur van de maatschappij ingrijpen. Die is nou een keer zo dat we ten koste van alles het leven, ja, wat is het leven? Is dat de beweging van het lichaam, het feit dat het nog ademt, dat de hersens nog functioneren? Of is het iets anders? Is leven iets anders? Nou, misschien kunnen we daarover nog met elkaar van gedachten.